Goedenavond. Broeders, zusters, welkom. Huis van de Heren. Fijn dat jullie er zijn. Klein groepje. Het gaat niet om de hoeveelheid. Die zijn allemaal heel veel waard. Amen. In Gods ogen. Amen. En voor mij ook. We gaan de Heren groot maken. Met liederen, met een prediking. Eerst de liederen. Ik wou beginnen met lied 768. Psalm 117 is dat. Loof de Heere, alle gij volken, prijs hem alle gij natieën. Wat zijn goede tieren, hij de machtig over ons. En des Heeren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Loof de Heere, alle gij volken, prijs hem alle gij natieën.
Yeah. Dat er vaak zoveel tussen komt, tussen hen en God in. Amen, weten we. Dat dat ook de boze is die de mensen altijd wegtrekt van God. Of God is goed voor ons. Amen, maar ik geloof dat wij het beter weten. Thy love and kindness is better than life.
Thank you.
Vader, Heer, we danken u, Heiland, Heer, dat we hier samen mogen zijn, Heiland, in die wondervolle naam van de Heer Jezus Christus. Heer, er is geen schonere naam, Heiland, Heer, er is geen betere naam, Heiland, Heer, er is ook geen machtigere naam, Heiland, Heer, Jezus. Vader, Heer, en het weten, Heer, dat die naam, Heer, niet geacht wordt in de wereld, Heer, Heiland, Heer, gezien wordt als iets onbeduidends, Heer, of waar je, Heer, grapjes over kunt maken. Heer, maar wij weten, Heer, de naam, Heer, Vader, wat het inhoudt, Heer. Heiland, Heer, dat het leven inhoudt, Heer, licht, Heer, bescherming, eeuwig leven zelfs, Heer. Heiland, Heer, en Heer, we geloven door genade, Heiland, Heer, dat we daar een deel van zijn, Heer. Heiland, Heer, door wat u voor ons, Heer, volbracht hebt aan het kruis, Heer. Heiland, Heer, wat wij niet konden volbrengen, Heer, dat hebt u gedaan, Heer. Heiland, Heer, Vader, kon geen enkel mens ook doen, Heiland, Heer. We weten dat we niet, Heer, onze eigen goede werken in de hemel komen, Heer, maar dat het slechts genade is, Heer. Heiland, Heer, we weten ook, Heer, daar die dief aan het kruis, Heer. Heiland, Heer, of moordenaar, ik weet niet wat het was, een dief of een moordenaar daar aan het kruis naast Jezus. Heer, op dat moment nog ontving die eeuwig leven, Heiland. Misschien heeft hij altijd een heel slecht leven geleefd, Heiland, Heer, maar hij herkende. Hij herkende eeuwig leven, hij herkende wie daar was, Heer. Hij herkende dat u door menselijk vlees heen werkt, Heer. Heiland, Heer, om eeuwig leven te schenken. Heer, dat doet u nu ook in deze dag, Heer. Heiland, Heer, u hebt uw kinderen, Heer, op de rond de aarde. Heiland, Heer, en Vader, Heer. Heer, we worden misschien niet herkend, Heer, door het overgrote merendeel. Heer, Vader, Heer, maar u hebt een uitverkoren zaad, Heiland. Heer, dat herkent, Heer, het woord van God, Heer. Heer, weet, Heer, dat u, Heer, tot hun hart spreekt, Heer. Heiland, Heer, en Vader, Heer. Net zoals u bij ons gedaan hebt, en wij zijn u daar zeer dankbaar voor, Heer. Heiland, Heer, dat u deze dienst ook in uw hand nemen verder. Heer, dat u, Heer, ook een zegen, grote zegen laat zijn, Heer, als broeder Noori dadelijk ook predikt. Heer, dat u er doorheen predikt, Heer. Heiland, Heer, dat hij zich kan ontspannen, Heer, en dat naar voren kan brengen. Heer, wat, Heer. Heer, wat nodig is, Heer Jezus, Heer, Vader, Heer. Heer, u geeft ons wat we nodig hebben. Heer, maar u geeft ons ook nog, vaak nog veel meer, boven bidden, boven denken, zoals uw woord ook zegt, Heer. Heiland, Heer, daar zijn we dankbaar voor, Heer. Vader, u kent ieders hart, Heer. En Heer, wilt u ermee handelen, Heer Jezus, Heer. Wilt u het recht trekken, Vader, daar waar we afgeweken zijn. Heiland, Heer, van die rechte weg, Heer. Heiland, weet het is ook een smalle weg, Heer. Heiland, Heer, maar Vader... Heer, het is de beste weg om te wandelen, Heer. Dank u daarvoor in Jezus' wondervolle naam. Amen. Amen. Geloven alleen. Alles is mogelijk. Geloven alleen.
Thank you. Dit schermpje doet het niet, zie ik. Maar dat klopt, of klopt het niet? Okay. Mogen de Heer u zegenen. Welkom, ook gasten in ons midden. En ook de niet-gasten. Ook de mensen op de stream. Laat ons gewoon verblijden in de Heer. Want onze God is een levende God. Amen. Ik had het op mijn hart om te spreken. Geef, de titel van de preek is Geef mij een opmerkzaam hart. Ik wilde eerst alleen prediken over een verhard hart. Dat sprak tot me dat de Heer Jezus dat tegen de discipelen zei. Maar ik dacht graag positief benaderen. Salomo die vroeg in het Oude Testament. Kun je misschien opslaan. 1 Koningen 3. Dan vroeg Salomo om een opmerkzaam hart. In de andere vertaling staat een verstandig hart. Een hart wat opmerkt. Amen. Laten we de Heer om een zegen vragen voordat we het woord gaan lezen. Heer Jezus, we zijn zo in uw naam hier vergaderd, Heer. Heer, en u bent de God, de levende God. Heer, en we openen hier uw woord, Vader. Waarvan we geloven dat het uw woord is, dat het krachtig is, Heer. Dat het scherper is dan een tweesnijdend zwaard. Vader, u kunt wonderen doen door dat woord, Vader. En dat woord willen we, daar willen we over spreken, Heer. We willen over u spreken, Vader. Zoals de twee van Emmers die over u spraken op de weg. En dat u in het midden kwam, Heer. Ze merkte u niet op, maar u was daar en u begon het woord uit te leggen. Heer, wilt u ook het woord aan ons uitleggen, Vader? Wilt u spreken tot ons hart, Heer? Dat er iets is wat ons hart raakt, Vader. Wat ons verandert naar uw beeld. Dat is wat we nodig hebben, Heer. Uw genezende kracht, uw bevrijdende kracht. Uw vergevende kracht, Heer. De overwinnende kracht die in u is. Dat is wat wij nodig hebben. Heer, wees genade. Help ook mij, Vader. Neem mijn zenuw aan de kant. En verheerlijk uzelf, Heer. Want u weet wat uw kinderen nodig hebben. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Mogen de Heer u zegenen. Het woord. En dan ik lees 1 Koningen 3. En dat is het gebed van Salomo. We weten dat Salomo de Heer bad om een wijs hart. En laten we beginnen bij vers 6. Amen. Salomo zei, u hebt aan uw dienaar David, mijn vader, grote goede tierenheid bewezen. Zoals hij voor uw aangezicht gewandeld heeft in trouw. In rechtvaardigheid en in oprechtheid van hart bij u. En u hebt dit grote blijk van goede tierenheid aan hem bewezen dat u aan hem een zoon gaf die op zijn troon zit, zoals nu, zoals op deze dag. En nu dan, Heere, mijn God, u hebt uw dienaar koning gemaakt in de plaats van mijn vader David. Ik ben echter een jonge man. Ik weet niet uit of in te gaan. En uw dienaar is te midden van uw volk geplaatst dat u verkozen hebt. Een groot volk dat vanwege de menigte niet geteld of geschat kan worden. Geef dan uw dienaar een opmerkzaam hart om recht te kunnen spreken over uw volk. Om het inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie zou over dit machtige volk van u kunnen recht spreken? En het was goed in de ogen van de Heere dat Salomo dit gevraagd had. Amen. Je mag gaan zitten. Ik wil het vanavond niet te lang maken, denk ik, rond 7:45, dus daar kunt u zich op instellen. Dat in dat kleine uurtje, die 3 kwartier, dat u aandachtig luistert, alle vermoeidheid van u afschudt. Niet let op de warmte, want hier is het weer best wel warm. Maar goed, net wat ik zeg, ik was bezig in het Nieuwe Testament en het viel me op dat de Heer Jezus vaker tegen de discipelen sprak over hun verharde hart. Maar ik kwam ook, toen ik daarmee bezig was, op dit stukje dat Salomo aan de Heer vroeg, Heer, geef uw dienstknecht, geef uw dienaar een opmerkzaam hart. En ik begon zo die twee te vergelijken. Een opmerkzaam hart, dat is eigenlijk een hart wat wil luisteren. Een hart wat wil horen. En dat is het tegenovergestelde van het verharde hart. Een verhard hart, het hoeft niet een hart te zijn van een goddeloze. Want ik denk dat we allemaal als mensen, want we zijn mens, dat we onderhevig zijn aan het gevaar van een verhard hart. Ik bedoel, de discipelen leefde met de Heer Jezus die paar jaar en hij verweet hun een verhard hart. En dat was niet omdat ze niet in hem geloofden, dat was niet omdat ze niet goed wilden zijn, maar ze zagen bepaalde dingen niet. Er was iets tussen gekomen op die momenten, tussen de Heer en tussen hen, waardoor ze een verhard hart hadden. En hier is Salomo, dus als je kijkt, ik vind het zo mooi, dat Salomo zegt, ik ben echter een jonge man en ik weet niet uit of in te gaan. Even die tekst, oh, staat er al. Ik weet niet uit of in te gaan. Ik denk, hé, dat is eigenlijk een hele mooie houding. Ik zeg, hier, laat mij ook zo zijn. Hij zegt, ik ben een jonge man. Oké, ik ben misschien niet meer een jonge man. Misschien niet iedereen van jullie zijn meer jong. Maar in de Heer zijn we altijd jong. De Bijbel zegt dat we moeten zijn als kinderen. De Heer Jezus zegt, als gij niet wordt als een kind. En een kind heeft een houding van, een kind wil leren. Een kind heeft een bepaalde, het heeft niet een hele grote dunk van zichzelf. En dat had Salomo hier ook. Hij zegt, ik ben echter een jonge man. Ik weet niet uit of in te gaan. En ik geloof door die houding, dat hij een houding had van, ik weet niet alles. Ik weet eigenlijk heel weinig. Heer, ik moet dit grote volk leiden. En ik weet niet uit of in te gaan. Heer, help mij. Geef mij opmerkzaamheid. Geef dan uw dienaar een opmerkzaam hart. Waarom? Om recht te kunnen spreken over uw volk. Om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. En ik denk dat wij dat ook, dat het in dit leven heel belangrijk is. Als een leven als een christen. Dat je kan zien, waar gaat het om? Wat is goed en wat is kwaad? Wat zijn de woorden van de Heer en wat zijn de woorden die tegengesteld zijn aan de Heer? Heer, geef mij een opmerkzaam hart. En dat was de Heer zo welgevallig, het staat hier. En het was goed in de ogen van de Heer dat Salomo dit gevraagd had. En we lezen dan verder en dan zie je dat de Heer zegt, ik geef je niet alleen maar dat wat je gevraagd hebt, maar ik geef je nog veel meer. Ik geef je rijkdom. En eigenlijk is dat hetzelfde als wat de Heer Jezus zegt. Hè. Zoek eerst het koninkrijk van God. En al het andere zal je bovendien gegeven worden. Niet omdat je erom vraagt, maar omdat God je vader is. En hij wil als een vader. En een vader en een moeder willen hun kinderen geven. Die willen hun kinderen blij maken. Die willen hun kinderen gelukkig maken. Dus zoek eerst het koninkrijk van God. Dat je de prioriteit van je hart is. En laat je hart opmerkzaam zijn op de dingen van de Heer. En dan een stukje verder. Is deze toch, rechts? Ik heb eigenlijk bijna nooit een PowerPoint, dus. En ik had ook mijn stickie vergeten, waar het op stond, dus met heel veel pijn en moeite hebben we hem hier opgekregen. Oh, hij stond ook, had ik hem uitgezet. Maar goed, als we kijken in 2 Kronieken 12, ik heb wat bijbelteksten, aan de hand van de bijbelteksten wil ik eigenlijk gewoon het punt duidelijk maken. En ik hoop dat het u zal zegenen. En ik geloof het. Want soms krijg je iets op je hart. En je gaat in één keer dingen lezen en dingen zien. En denk, hé, dat heb ik nog nooit gezien. En ik geloof dat de Heer erin is. 2 Kronieken 12 vers 14. 2 Kronieken 12 vers 14. En dat gaat over de zoon van Salomo. En dan zie je dat God geen stiefkinderen heeft, of we noemen het geen kleinkinderen. Want iedereen is voor zichzelf verantwoordelijk. Salomo die vroeg de Heer een opmerkzaam hart. En als je leest in 2 Kronieken 12 vers 14, dat gaat over zijn zoon Rehabeam. En daar staat, hij deed wat slecht was, omdat hij zijn hart er niet op richtte om de Heer te zoeken. En dat is echt wel een tekst die je kan aanspreken. Hij deed wat slecht was. Hij was misschien niet eens zo'n slechte man. Hij was een Joodse koning, Hebreeuwse koning. De zoon van een van de grootste koningen van Israël. In onze tijd zouden we zeggen, hij was misschien een christen. Of althans, hij wandelde in de christelijke tradities. Want hij was de koning van Israël en hij diende de Heer op zijn manier volgens de tradities. Alle feesten werden gehouden, alle offers werden gebracht. En toch staat hier, hij deed wat slecht was, omdat hij zijn hart er niet op richtte om de Heer te zoeken. En als je dan naar jezelf kijkt, denk je, hey, soms kan onverschilligheid binnenkomen. Soms kan, en hij deed alles, hij deed de feesten, hij deed de offers, hij was de koning. En hij bad, je ziet ook dat hij vernederde zichzelf een paar versen ervoor, omdat hij zich vernederde, keerde de toorn van de Heer zich van hem af, richtte hij hem niet geheel en al te gronden. Er waren in Juda ook nog goede dingen. En toch staat hier, hij deed wat slecht was, omdat hij zijn hart er niet op richtte om de Heer te zoeken. Dat was een hele andere houding dan de houding van Salomo. Salomo zei, Heer, geef mij een opmerkzaam hart. Hij wilde dus eigenlijk zo'n hart waar de Heer centraal stond. Heer, geef mij een opmerkzaam hart. Heer, laat mij gefocust zijn op u, wat u zegt. En ik was met het onderwerp bezig. En ik moest denken vroeger, dat is al 40 jaar geleden, zat ik op karate. En als er dan les werd gegeven door de leraar, de sensei, heet dat in het Japans, voor degenen die het interessant vinden. Dan moest je in een bepaalde houding gaan staan, schouders recht, benen strak onder je schouders en staan. En je moest een bepaalde houding aannemen. En als hij dan sprak, hij legde dingen uit, dan werd er van je verwacht dat je oes zei. Dus hij legde wat uit, oes. En als je dat niet zei, dan was het het teken dat je geen aandacht had. En dat was heel respectloos. En je ziet bijvoorbeeld ook als je kijkt, Kim Jong-un in Noord-Korea. Ik weet niet of je al eens filmpjes op YouTube ziet van Kim Jong-un. En dan zie je altijd mensen om hem heen staan. Ik bedoel, dat is dan het voorbeeld in het slechte, maar dan zie je mensen om hem heen staan. Vooral legerleiders. En wat opvalt is dat ze allemaal een boekje in hun handen hebben. Dan zie je ze zo staan. Met een pennetje. En dan kijken ze heel lachend. Want ze moeten de grote leider natuurlijk tevreden stemmen. Anders dan is het zo'n beetje afgelopen. En dan noteren ze wat hij zegt. En dat is aandachtig. Ik denk, als die mensen met zo'n goddeloze dictator zo staan met een boekje. Weliswaar onder dwang. Maar hoe moeten wij dan niet zijn met, als we gemeenschap hebben met de levende God. Met de God des hemels. Dat we aandachtig zijn. Heer, wat heb u te zeggen? Heer, geef mij een opmerkzaam hart. En laten wij ons hart erom oprichten om de Heere te zoeken. Laten we niet zoals Rehabiam zijn, dat die zijn hart er niet op richtte. En daar werd zijn hart verhard. Ik geloof dat hij het tegenovergestelde was van opmerkzaam zijn. Dat hij niet zag wat de Heere deed in Israël. Dat hij niet zag wat de Heere wilde doen, ook in zijn leven. Dat hij daar doof voor was. Dat hij daar blind voor was. Hij deed kwaad omdat hij zijn hart er niet op richtte. Amen. En laat het, de Bijbel is geschreven als een waarschuwing voor ons. Laten wij een hart hebben van Salomo. Heer, geef mij een opmerkzaam hart. Heer, geef mij een aandachtig hart. En laat ons hart bij nederig zijn. Heer, ik weet niet uit te gaan of in te gaan. Heer, ik weet niet of ik nu in deze situatie naar links moet of dat ik naar rechts moet. Heer, maar geef mij een opmerkzaam hart. Dat ik hoor wat u tegen mij zegt. Laat het niet aan ons voorbij gaan. Laat het niet over ons heen gaan. En dat is het gevaar van een verhard hart. Dat je dingen niet opmerkt. Dat je niet opmerkzaam bent. En de Heer wil dat we opmerkzaam zijn. En hij zegt ook in Jesaja 48 vers 17. Ik heb het allemaal op het bord, maar ik vind het zelf toch altijd fijn om het op te zoeken. Jesaja 48 vers 17. En dit zijn de woorden van de levende God. Hij spreekt dit tegen Israël, maar hij spreekt het ook tot ons. Hij spreekt het tot u. En laten we daar opmerkzaam op zijn. Wat zegt de Heer? Want, daar laat ik niet vooruit lopen. Maar zo zegt de Heer, uw verlosser, de heilige van Israël. Ik ben de Heer, uw God, die u leert wat nuttig is. De Heer zegt, ik leer jou wat nuttig is. Dus wat ik jou leer, mijn woorden zijn nuttig. Dat is tot je nut. Die u leidt op de weg die u gaan moet. En dan zegt hij tegen Israël, och, had u maar acht geslagen op mijn geboden. Was u maar opmerkzaam geweest. Was uw hart maar niet verhard geweest. Dan zou u vrede geweest zijn als een rivier. En uw gerechtigheid als de golven van de zee. Dan zou uw nageslacht geweest zijn als het zand en uw nakomelingen als de korrels ervan. Hun naam zou niet worden uitgeroeid of verdelgd van voor mijn aangezicht. En dan zegt u, ja, het gaat misschien over Israël. Maar Gods woord is een eeuwig woord. God is dezelfde. Hij is geen aanziener des persoons. Dit zegt hij ook tegen ons. Als wij acht slaan op zijn woord, acht slaan op zijn geboden, dan is ook onze vrede als een rivier. Dat zien we ook wat de Heer Jezus zegt in het Nieuwe Testament en wat Paulus zegt. De vrede van God die alle verstand te boven gaat, is ons deel. Maar hij verlangt van ons dat we ons hart neigen naar hem. Dat we opmerkzaam zijn. Ik ben de Heer, uw God, die u leert wat nuttig is. Die u leidt op de weg die u gaan moet. Nou, beter kan je niet hebben. Dat geldt voor elk individu. We moeten geen mens als leider hebben. God is onze leider. Hij zegt, ik leid je op de weg die je gaan moet. Ik leer je wat nuttig is. Maar sla acht op mijn geboden. Dat is als het ware een soort roep van een vader tot zijn kinderen. Sla acht op mijn geboden. Doe wat ik zeg, want het is nuttig. Dat is leven. Het woord van God te doen is leven. En in Psalm 32, vers 8. Psalm 32, vers 8. Zegt de Heer in hetzelfde eigenlijk. Ik onderwijs u. En ik leer u de weg die u moet gaan. Ik leid u op die weg. Ik leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad. Mijn oog is op u. Dat is wat de Heer ons zegt. Ik leer je. Mijn oog is op u. Ik geef je raad. Ik onderwijs je en ik leer je de weg die je gaan moet. Maar wees niet als een paard. Als een muildier. Een muildier die niet opmerkzaam is. Een muildier wat hier staat, wat geen verstand heeft. Zijn bek houdt men in toom met bit en toom. Dat is zo'n dingetje in het bek van het paard. Of ik weet niet of een paard een bek heeft, maar die muilezel wel, die heeft een bek. En dan kan hij u niet te nakomen. Amen. Laten we niet met onze voeten, hoe noemen we dat, poten tegen de versen slaan, zoals het tegen Paulus, dat we naar achteren trappen. Laten we niet stijfkoppig zijn. Maar laten we opmerken wat de Heere zegt. Amen. Want dat is leven. Dat is leven. Heel Spreuken staat ermee vol. Opmerken wat de Heere zegt. Want als je het woord van God doet, heb je leven. Hij die de Zoon heeft, de Zoon is de verpersoonlijking van het woord. Hij die de Zoon heeft, heeft het leven. Hij die de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. En de Zoon van God, dan is er iets in je hart, het verlangen, als de Zoon van God in je woont, om zijn wil te doen. Om opmerkzaam te zijn, om te zeggen, Heer, wat heeft u te zeggen? En wij zeggen geen oes, wij zeggen amen. Ja, Heer, amen. Heer, geef mij een opmerkzaamheid. Dat ik een wijs hart heb, dat ik weet onderscheid te maken tussen goed en tussen fout. Dat ik weet dat ik niet meega met de waan van de dag. Dat ik niet meega met links of met rechts in de politiek. Want rechts laat je verdwalen en links laat je ook verdwalen. Heer, laat mij gewoon doen wat u zegt. Leid u mij op die weg. Amen. Ik geef raad. Mijn oog is op u. En Jesaja 44. Dat zijn allemaal bijbelversen waarmee ik gewoon het onderwerp wil benaderen. En ik vind het fijn. Ik heb zelf meestal niet zo veel te zeggen. En daarom vind ik het fijn om gesteund te worden door bijbelteksten. Want wat is het woord van een mens? Het is het woord van God wat leven geeft. En dan heeft hij het hier over mensen die afgodsbeelden maken. En dan maakt hij een vuur. Misschien kunnen we, nou ja, terwille van de tijd. Hij heeft daar hout. Hij maakt er een vuur mee. Hij houdt zich warm. Hij kookt de vlees op. Braadt de vlees op. En dan staat hier. Van de rest ervan maakt die man een god. Ja, van de rest ervan maakt hij een god. Zijn gesneden beeld. Hij knielt ervoor neer en buigt zich. Bidt het aan en zegt. Red mij, want u bent mijn god. En als we dit lezen, denken we, tjoh, mensen zijn niet wijs. Weet je, ze bouwen en ze hebben een houten beeld en ze buigen zich ervoor. En ze zeggen, red mij, want u bent mijn God. Maar we moeten heel voorzichtig zijn, want in dit dagelijks leven zijn er zoveel afgoden. We kunnen soms meegetrokken met iets. En de Heer maakt eigenlijk die persoon belachelijk hier. Hij zegt, ja, hij kookt een vuurtje, hè, hij braadt de vlees op. En het hout wat hij dan over heeft, daar maakt hij een afgod van. Van dat hout wat hij gebruikt om een vuurtje te stoken, waar hij eten op kookt, maakt hij een afgod van. Wat een dwaas. En dan zegt hij, red mij. Maar goed, doen wij soms ook niet hele dwaze dingen. Als ik eerlijk ben, word ik wel eens, en ik weet dat jullie dat ook wel hebben, dat je soms in beslag genomen kan worden door bijvoorbeeld een hele belangrijke voetbalwedstrijd. En dan lopen de 10 mannen, of 20 mannen eigenlijk, over het veld te dazen. En dan zit er een, daar heb je een keeper en daar heb je een keeper. En het hele stadion, misschien wel 50, 100.000 mensen, gaan helemaal uit hun dak. En als Nederland speelt, vooral als het dichter bij de finale komt, dan krijgen we hartkloppingen. Oké, zeggen ja, wij zijn christenen, wij gaan er niet zo in mee. Maar je gaat er eerder in mee dan je denkt. Want als je dingen gaat lezen in de krant, als je ermee bezig gaat houden, van, ik ga vanavond niet kijken. Nee, ik ga naar de samenkomst. Maar toch in je achterhoofd denk je, wat zouden ze nou gaan doen? Hoor ik ergens gejuich in de vet, dan heb je wel eens, zit je thuis, weer geen tv en dan kijk geen voetbal. Oh, maar ik hoor wel juichen bij de buren, zou ze gescoord hebben. Maar ik wil maar zeggen, je bent soms heel gauw onder de invloed van iets. En dan merk je dat je door die invloed, wat het ook is, dat het je weg kan trekken bij de Heer. En dat wil niet zeggen dat je bepaalde dingen niet kan doen, maar zoek eerst het Koninkrijk van God. Laat je hart daarop gericht zijn. En dan merk je ook dat die andere dingen helemaal niet zo belangrijk meer zijn. Maar je bent mens. Je kan onder de invloed ervan komen. En dan merk je dat er een laagje over je ziel komt. Dat het niet zo... Dat er niet zo'n verlangen is als je daarna naar zo'n wedstrijd of dat je er zomaar bezig bent, ga je naar bed en je wil nog wat lezen, dan lijkt het net of het lezen niet helemaal gaat. Want je hoofd en ook een beetje je hart zit vol met die wedstrijd. En dat is wat de Heer hier zegt. Zij buigen zich voor een gesneden beeld, maar wij buigen ons soms ook voor hele dwaze dingen. We hebben onze telefoon op zak en dat neemt je zo erg in beslag. En zij weten niet en begrijpen niet, want hun ogen zijn dichtgesmeerd zodat ze niet zien. Dat gaat over die mensen. En omdat ze afgoden achterna lopen, weten ze niet. En ze begrijpen niet. Er is een verhardheid zodat ze niet opmerken. Er is geen opmerkzaamheid. Omdat ze dingen in de weg laten komen tussen de Heer en hun door die afgod. Dat ze God niet eens opmerken. Ze weten niet en begrijpen niet. Want hun ogen zijn dichtgesmeerd zodat ze niet zien. En hun harten zodat ze niet begrijpen. En niemand, zegt de Heer, neemt het ter harte. Er is geen kennis en geen inzicht om te zeggen, de helft daarvan heb ik verbrand in het vuur, ook heb ik brood gebakken op het... Met andere woorden, wat een onzinnig iets dat ik me hiervoor neerbuig. En als we goed nadenken, wat een onzinnig iets dat we ons soms mee laten trekken met werelds vermaak. En de een heeft dat misschien meer dan de ander. Die zegt, broeder, ik heb er geen last van. Nou, laat degene die die schoen past hem aantrekken. Ik merk bij mezelf dat ik heel gauw... De een is eerder beïnvloed dan de ander. Ik ben heel gauw beïnvloed. Ik merk dat ik heel gauw dat ik gevoelig ben voor de Heilige Geest. Maar ik merk ook dat ik gevoelig ben voor andere dingen. En daar moet je voor waken. Zeg, Heer, geef mij een opmerkzaam hart. Heer, laat mij wijs zijn en onderscheid kunnen maken tussen wat juist is en wat niet juist is. Heer, laat mij zien wat de dingen die mij van u wegtrekken, laat mij daar afstand van nemen. En laat mij datgene doen wat mij dichter naar u toetrekt, Heer. Amen. Jesaja 30, vers 21. Ik hoop dat u het fijn vindt om zo de Bijbel door te gaan. En dat zijn maar een paar versen. Maar als je in de Bijbel gaat zoeken, je gaat in de Bijbel lezen, vind je zoveel dingen die zegenen. Dingen die tot je hart spreken. Dingen die de Heer zegt. Jesaja 30, vers 21. Nou ja, laat ik het hier lezen. Met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen. Dat is weer de Heer die dat zegt. Dit is de weg. Bewandel die. Dat is een woord dat we van achter ons horen. Dat de Heer, soms zit je thuis, of waar je ook bent, en spreekt er iets tot je hart. Een stille, zachte stem. Die denk je, bent u dat, Heer? En dit is de weg, bewandel die. Dit voor het geval u naar rechts of naar links zou gaan. De Heer denkt van, hé, hij gaat of naar links of naar rechts. Maar ik wil hem vertellen welke weg hij moet gaan. En dan hoor je een stem met je eigen oren achter u die zegt, dit is de weg. Bewandel die. Ik leid je op de weg. Ik leer je. Maar het kan zijn dat er omstandigheden zijn dat je zo bezig bent met andere dingen dat je die stem niet hoort. En dat je een afslag neemt waarvan de Heer had gezegd, nee, die moet je niet nemen. Maar je hart is hard. Dus laten we bidden voor een opmerkzaam hart. Zeg, Heer, geef mij een opmerkzaam hart. Want ik weet niet of ik links of rechts moet. U weet het, Heer. Maar als we dat bidden, laten we dan ook gewoon zacht zijn. Zacht van hart. Niet hard, maar zacht van hart. Om te willen leren. Amen. En dan zegt hij, want hij heeft hier over die afgoden. Dat is een stuk, hè. Zeg ik dat goed hier? Want dan zult u voor onrein houden. U met zilver bedekte gesneden beelden. En u met goud overtrokken gegoten beelden. U zult ze wegwerpen. Dat is een nieuwe vertaling. Zegt als een menstruatiedoek. En in de oude vertaling staat als een maanstondelijk kleed. Maar goed, we weten allemaal wat we bedoelen. U zult ervan zeggen, weg ermee. Iets waar je denkt van, pst, dat wil ik niet meer, weg ermee. En dat zou je zeggen over je afgoden. Als je die stem hoort en je bewandelt die weg, dan denk ik wil die dingen niet meer. Ik wil die dingen niet die mij aftrekken van de Heer, want elke keer merk ik de invloed ervan. En het staat mijn gebedsleven in de weg, het staat mijn geloofsleven in de weg. En dat ook vaak als je echt je tijd apart zet voor de Heer. En je gaat vasten, nou ben ik niet zo'n vaster, maar je gaat soms vasten in de digitale wereld. En je gaat dingen gewoon niet doen. Je scheidt je ervan af. Je neemt rust daarin. Dan merk je dat je hart gevoeliger wordt voor de dingen van de Heer. Dan lees je iets en dan raakt het je. En je gaat niet 10 minuten later iets anders doen en je bent het kwijt. Dan blijft het in je hart als het ware. Je gaat het overdenken. En van het een komt het ander. Heb je iets gelezen en in één keer denk je aan iets anders. En poppen dingen op. En in één keer, dank u Heer, dan heb je iets wat je geweldig raakt. Een zegen van de Heer. Omdat je een tijd voor de Heer neemt. En niet na 10 minuten alweer helemaal met je hoofd ergens anders bent. En dat met je hoofd ergens anders zijn, dat kan ook in de samenkomst. Weet je, dat je bezig bent met de zorgen van dit leven. En dat die zorgen je helemaal doen afdwalen. Spreuken 4 vers 20. Een hele mooie tekst. Als u al die Bijbelteksten wil hebben, dan kan ik ze u toesturen. Spreuken 4 vers 20. Daar zegt Salomo, de spreuken zijn van Salomo. Maar het is de geest van God in Salomo. En dan zegt de geest van God, mijn zoon, sla acht op mijn woorden. Sla acht op mijn woorden. Het is weer hetzelfde. Neig je oor tot wat ik zeg. Neig je oor. Dit is neig je oor. En dan buig je je hoofd een beetje zo. Wat zegt hij nou? Neig je oor. Dan beweeg je eigenlijk je oor in de richting van het geluid. En dan doe je moeite. Dan ben je opmerkzaam. Wat zegt hij nou? Je luistert en je buigt je hoofd die kant op. En dat is in het geestelijke ook zo. Neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen. Die woorden, apart hè. Laat ze niet wijken van je ogen. Dat is wat je leest. Bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden. En genezing voor heel hun vlees. En dan gaat het verder. Doe weg van jou. Oh, wacht even, ik ben een klein stukje vergeten. Lees het hier in de Bijbel wel. Spreuken 4 vers 23. En dan zeg je, bescherm je hart boven alles wat te behoeden is. Dat is onze taak. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Een andere vertaling zegt de bronnen van het leven. En doe weg van jou, valsheid van mond. En houd bedrog van lippen ver van je verwijderd. Laat je ogen recht vooruit kijken. En je oogleden zich recht voor je houden. In het Engels heb ik hier staan, let your eyes look right on. Laat ze recht vooruit kijken. En er staat in de Amplified vertaling, with fixed purpose. Dat is dat je ogen richt op een vast doel. De Bijbel in de Hebreeën, het is de Hebreeën 12 staat, laat ons afleggen alle last en alle zonde. Dat is eigenlijk wat hier ook staat. Laat ons afleggen alle last en alle zonde. Laat ons alle valsheid van mond wegdoen. Laat ons alle bedrog, soms denken wij bedrog zijn heilig, maar soms zijn er kleine bedrogjes. Laat je ogen recht vooruit kijken. Als u een glaasje water nodig hebt, kan dat. Nou, maakt mij niet uit. Maar. En je oogleden zich recht voor je houden. Fixed purpose. Laat je oog op het doel. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. De leidsman en voleinde van het geloof. En elke dag opnieuw, we zijn mensen. En we worden weggetrokken. De grote vijand probeert ons weg te trekken. Want die weet, als ik die verbinding kan verbreken. Dat zachte hart wat gericht is op de Heer Jezus. Als ik die nederige houding kan verbreken. Als ik dat opmerkzame hart kan verbreken. Dan komt er een kink in de kabel. En dat is wat Satan probeert te doen. Maar laten wij ons oog alleen gericht houden op Jezus. Laat je ogen recht vooruit kijken. En je oogleden zich recht voor je houden. Baan het spoor voor je voet. En laat al je wegen vaststaan. Maak duidelijke keuzes. Ik richt mijn hart op de Heer. Net zoals Rehabiam, die dat niet deed, dat hij zijn hart er niet, ik weet niet hoe het er staat, maar dat hij zijn hart niet richtte op de Heer. Ik ben het even kwijt. Maar laten we dat wel doen. Laten we ons voornemen om ons hart te richten op de Heer. Laten we tijd apart zetten voor de Heer. Laten we gewoon zeggen, Heer, ik weet dat dit uw woord is. In dat woord is kracht en is leven. En ik wil gewoon dat woord lezen, Heer. Ik maak tijd vrij om uw woord te lezen. U hebt zichzelf voor mij gegeven, Heer, ik wil alles geven voor u. En dan merk je dat het geen straf is. Dan merk je dat het geen wet is. Dan merk je niet dat het een saaie tijd is, maar dat er kracht in het woord zit. Dat het je levend maakt, dat het je opbeurt, dat het je leven geeft. Baan het spoor voor je voet en laat al je wegen vaststaan. Wijk niet af naar rechts of links. Keer je voet af van het kwade. Grappig hè, dat we net lazen in Jesaja, dat je die stem achter je hoort. En dat de Heer zegt, dit is de weg die je gaan moet. Voor het geval dat je naar links of dat je naar rechts zou gaan. Heb ik die stem, zegt de Heer, die zegt hoe je moet gaan. En hier staat, wijk niet af naar rechts of links. Keer je voet af van het kwade, maar luister naar die stem die zegt, dit is de weg die je gaan moet. En zegt, ja, maar ik weet het al lang. Nee, we weten het heel vaak niet. De discipelen wisten het ook heel vaak niet. En laten we gewoon een nederige houding hebben. Heer, ik ben een jongeling. Ik weet niet in en uit te gaan. Heer, help mij. Wij denken zo vaak, we weten het wel. We zijn ervaren christenen, we weten precies hoe het moet en wat er van me verwacht wordt. Maar laten we gewoon die nederige houding hebben. Want God komt in nederigheid. Amen. En dan Nieuwe Testament. Markus 6, vers 51. Dat is eigenlijk de tekst wat me trof eigenlijk. Dat de Heer Jezus dat... Of dat er staat dat hun hart verhard was. De discipelen waren in het schip. Ze hadden net die wonderbare spijziging meegemaakt. Eigenlijk dat de Heer Jezus die 5 broden en die 2 vissen nam en daar duizenden mensen mee voedde. Dat had eigenlijk hun ogen moeten openen voor de almacht van God. Maar er kwam een storm en in die storm liep de Heer Jezus over het water. En toen ze hem zagen in vers 49, toen ze hem zagen lopen op de zee, dachten ze dat het een spook was en schreeuwden luid. Want alle zagen hem en raakten in verwarring. En meteen sprak hij met hen en hij zei tegen hen, heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. En hij klom bij hen in het schip en de wind ging liggen. En ze waren innerlijk, volkomen, buiten zichzelf en zij verwonderden zich. En denk je, nou dat is toch niet erg. Maar hier staat dan de volgende zin, vers 52. Want zij hadden het wonder, ze hadden bij het wonder van de broden niets begrepen. Omdat hun hart verhard was. Ze hadden eigenlijk niks begrepen, terwijl God zich daar openbaarde. En ze eigenlijk hadden ze helemaal niet buiten zichzelf en verwonderd moeten zijn. Maar het moeten weten van, nou maar dit is onze God. Dit is de Heer Jezus. Dit is de Christus. En dat ze eigenlijk weten, hij heeft alle macht op hemel en op aarde. Dat ze wisten dat hij kan de storm stillen. Hij loopt over water. Hij is degene. We hoeven ons totaal geen zorgen te maken. We hoeven helemaal niet opgewonden te zijn. Maar dat waren ze wel, want ze hadden bij het wonder van de broden niets begrepen, omdat hun hart verhard was. En dat is tegengesteld aan opmerkzaamheid. Ze hadden iets niet opgemerkt. Ze waren misschien met andere dingen bezig in hun hoofd. Soms waren de discipelen bezig van wie is de grootste onder ons. Dat hadden ze, dat ze zo met elkaar spraken. En de zonen, Johannes en Jacobus, vroegen Heer van, als u in uw koninkrijk komt, mogen wij dan aan uw rechter en uw linkerhand zitten? Dan denk ik ook, man, schaam je dood. Ik zou het misschien wel denken, maar ik zou het niet vragen. Dat doen wij niet, dat zijn gewoon best wel een beetje bescheiden van buiten. Maar ze hadden andere dingen aan hun hoofd. En ze waren niet in lijn in het ritme van het woord. Ze merkten niet op. Ze waren verhard. En datzelfde zie je hier. Dat is ook zo'n mooi stukje. Dat de Heer Jezus daar waarschuwt voor het zuurdeeg van de Farizeeën en van Herodes. Het is tijd om naar huis te gaan. Nou, ik kan een mooi slokje nemen. Marcus... Heb ik hier ook staan, volgens mij wel. Markus 8, vers 15. En de Heer Jezus, de Heer Jezus was in een gesprek. Vinden jullie het fijn trouwens? Mag ik even aan de handen zien? Zullen jullie allemaal op... Amen. Ja, je moet soms een beetje respons krijgen van, daar zitten we wel goed. En de Farizeeën. En de Heer Jezus was dan aan het debatteren. De Farizeeën waren aan het redetwisten met hem. En dan zegt hij in vers 13, of zegt de Bijbel hier in vers 13, of vers 14, en zijn discipelen hadden vergeten broden mee te nemen. En zij hadden niet meer dan 1 brood bij zich in het schip. Dat is best wel een grappig verhaal, want ze zaten helemaal vol, waren ze, van die broden. Soms heb je zo je eigen gedachten. Je gaat soms met bepaalde gedachten naar de samenkomst. Je zit soms met je eigen idee. En dan zegt hij, en de discipelen hier hadden maar 1 brood meegenomen. Dus hun gedachten waren gericht op dat brood. Ze hadden een aanname, nou misschien wordt de Heer Jezus straks wel boos dat we weer brood zijn vergeten. Vorige keer waren we al brood vergeten, moest hij het vermenigvuldigen. En nu zijn we het weer vergeten. Hebben we maar één brood. Misschien waren ze daar mee bezig. En hij gebood hen en hij zei, kijk uit, pas op voor het zuurdeeg van de Farizeeën en voor het zuurdeeg van Herodes. Dat was wat de Heer zei. En hij bedoelde, blijkt later, hij bedoelde de leer van de Farizeeën en de leer van Herodes. En zij spraken er met elkaar over en zeiden, dit zegt hij omdat wij geen broden hebben. Zie je, ze hadden zo hun eigen gedachten. Ze zaten daar in die boot. Ja, hij verliet hen en nadat hij opnieuw in het schip was gegaan, voer hij weg naar de overkant. En hun waren de hele tijd bezig met het ene brood. We hebben weer brood vergeten, we hebben maar één brood. En ze spraken met elkaar over en zeiden, dit zegt hij omdat wij geen brood hebben meegenomen. En Jezus die dat wist, zei tegen hen, waarom spreekt u erover met elkaar dat u geen broden hebt? Ziet u het nog niet in en begrijpt u het niet? Hebt u nog uw verharde hart? Zie je, verhard hart. En als je een verhard hart hebt, zie je de dingen niet. In ieder geval niet zo als je ze zou moeten zien in de ogen van de Heer. En je begrijpt de dingen niet. En zij begrepen het ook niet. En hij begon het uit te leggen. En hij zegt, herinnert u zich niet toen ik de 5 broden brak voor de 5000 mannen, hoeveel volle mannen met stukken brood u opraapte? Maar hij vroeg hen, het was misschien net als een vader met zijn kind. Oh, 12 zeiden ze tegen hem. 12 mannen, dus zo de Heer had voorzien. En hij zegt eigenlijk, ik zeg hier iets tegen jullie, dat gaat over de leer van de Farizeeën. En jullie maken je druk over dat ene brood. Alsof ik boos zou worden dat jullie weer brood vergeten zijn. Wat snappen jullie dat dan niet? Ik ben het brood des levens. Ik ga met jullie mee, ik ben in jullie midden. Ik had daar toch voorzien, hoeveel manden hielden we over? Of hoeveel heb ik, 12 manden. Dus wat maken jullie nou druk om dat ene brood? Maar hun hart was verhard. En zo zijn wij soms ook bezig. Net de vorige keer gaf ik dat getuigenis van die verkeersregelaars. Je maakt je druk soms om dingen. Ik maakte me druk dat het een grote puinhoop op de weg zou zijn. Want er waren geen verkeersregelaars meer. Die waren de dag ervoor afgezegd. En de volgende dag stonden daar nog steeds verkeersregelaars. Want het werk was nog niet klaar. Maar dat wist niemand. Die verkeersregelaars niet, dat bureau niet. En ik zeg, waarom, wat doen jullie hier? Ja, we moesten hier staan. Ik bel op naar het kantoor wat ze regelt. Ja, we hadden ze afgezegd. Maar de Heer had voorzien in verkeersregelaars, zodat het verkeer geregeld werd. Anders was het een grote puinhoop en ik was in de stress. En de volgende keer waarschijnlijk zal ik me weer druk maken, omdat ik vergeet wat de Heer toen gedaan had. En dat zo zijn we heel vaak. En de discipelen ook. Ze vergaten dat het brood des levens met hen was. En dat hij voorzien had. Dat hij 5000 mannen, alleen de mannen, de vrouwen en kinderen niet meegerekend, gevoed had. En ze hadden 12 mannen over. Dus hoezo één brood? Maar dat was het gevolg van hun verharde hart. En dan zegt de Heer, en dat is... En Jezus die dat wist, zei tegen hen, waarom spreekt u met elkaar over dat u geen broden hebt? Ziet u het nog niet in? Begrijpt u het niet? Hebt u nog uw verharde hart? En dan zegt hij tegen hen, dat is best een beetje streng, u hebt ogen en u ziet niet. U hebt oren, maar u hoort niet. En hij zegt, jullie begrijpen het niet. Amen. Maar laat ons dat als een les nemen. Die discipelen waren geen afvalligen. Het waren gewoon volgelingen van de Heer Jezus. Ze zijn net als wij. En het is alleen dat deze dingen geschreven staan, omdat we attent zijn. Laten we geen verhard hart hebben. Laten we gevoelig zijn voor de Heilige Geest. Laten we echt zeggen, Heer, geef mij een opmerkzaam hart. Laat er niet iets tussen u en mij inkomen. En de Heer leerde, had geduld met hen. Hij leerde hen. En hij leert ook ons. En laat ons nederig zijn van, nou, dat overkomt mij niet. Nee, dan heb je juist kansen dat je overkomt. Want Petrus, ik ken allemaal dat verhaal natuurlijk, Petrus zei tegen de Heer, toen de Heer Jezus vroeg, wie zeg jij dat ik ben? En Petrus zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat was een openbaring in zijn hart. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Hij was zo gevoelig voor die openbaring, dat hij dat kon ontvangen. Hij zei, gij zijt de Christus. Maar Peter, dat was het zaad van God in Petrus. Dat was iets van God in Petrus die het uitriep. Het zaad van God. Het kind van God in Petrus. Maar om dat kind van God zat ook de oude Petrus. Simon Bar-Jona. En die liep met zijn borst vooruit. Misschien tegen die andere keek hij zo van. Dat heb ik even mooi gezegd. En er kwam trots in zijn hart. En eventjes even later, toen de Heer Jezus begon te vertellen over dat hij het zou lijden, dat ze hem zouden doden. En Petrus met zijn hele... mooie openbaring, zeg je, nee Heer, dat zou u geen zins overkomen. En de Heer Jezus zei tegen Petrus, die zoon van God. Hij zei het niet tegen die zoon van God, hij zei tegen Petrus, hè, de Satan eigenlijk in Petrus. Satan, ga achter mij. Nou, Petrus was gelijk weer terug bij af. Hij stond gelijk met zijn voet op de grond. En laten wij ook zo zijn. Want op het moment dat je je verhoogt, dan zal je ook vallen. De Bijbel zegt, dat zegt de Bijbel, dat is misschien een andere woorden, maar hoogmoed komt voor de val. Dat is een Bijbeltekst, in Spreuken volgens mij. Maar laten wij gewoon nederig en simpel zijn. Zeg, Heer, behoed mij voor een hard hart. Heer, geef mij een opmerkzaam hart. Laat mij aandachtig luisteren, attentive. Dat mijn oren aandachtig zijn. Dat we onze oren neigen. Nederig hart. Het is 8:30. En datzelfde zegt de Heer Jezus ook. En dat zijn ook broeders die er liepen. De twee van Emmers, waar we het al over hadden in het gebed. Lucas 24, vers 25. Cleopas en zijn vriend liepen naar Emmers en ze waren... En dan kan je zien, wat geeft een verhard hart? Een verhard hart kan soms zijn, doordat je vol zit met andere gedachten. Dat je op een andere manier denkt dan het woord van God. Met je eigen gedachten. Oh, we hebben maar één brood. Dat verhardde hun hart. Ze zagen niet waar het echt om ging. Dan denk je, ja, hart. Ja, er kwam een laagje over hun hart. Dat ze eigenlijk niet begrepen wat de Heer Jezus bedoelde. Ze dachten alleen maar aan dat ene brood. Maar hier zijn twee die zijn bedroefd. Soms kan je een hard hart krijgen. Dan denk je, ja, kan dat van bedroefd? Ja. Een verhard hart is iets dat je niet ziet. Je ziet het wel, ik bedoel, maar dat je niet ziet met je ogen wat God doet. Dat je soms niet hoort met je oren wat God zegt. Of dat je niet begrijpt wat hij bedoelt. Je hart kan soms bedroefd zijn. En daardoor God niet opmerken. En de bedroefdheid was eigenlijk helemaal niet nodig. Maar die hadden ze hier, de twee van Emmers, ze waren bedroefd. En toen kwam de Heer Jezus bij hun wandelen. En ze merkten niet eens op dat het de Heer Jezus was. En dan zegt hij, o onverstandige en trage van hart. Eigenlijk zegt hij ook tegen hun van, jullie hebben een hard hart. Het dringt niet door wat er gezegd is. Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Want moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon hun alles uit te leggen van Mozes en de profeten. Alles wat er geschreven was. En langzaam werd hun hart zacht. Want ze zeiden later, branden onze harten niet in ons. En als iets warm wordt, wordt het ook vaak zacht. Dus hun harten begonnen te branden. En die hardheid werd eruit gebrand, als het ware. En toen hij met hen binnenging en het brood brak en het aan hen gaf, toen werden hun ogen geopend en ze herkenden hem. Hun hart was zacht geworden door zijn tegenwoordigheid. Ze herkenden hem wie hij was. Ineens hadden ze opmerkzaamheid. Heer, geef mij een opmerkzaam hart. Ze merkten op dat het de Heer Jezus was. En ze waren bijna heel, heel vermoeid en traag waren ze naar Emmers gekropen. En ze renden terug. Amen. En ze vertelden wat er gebeurd was. Hun hart stond in vuur. Alle hardheid, alle layers, alle lagen die erover lagen, door droefheid of wat dan ook, waren weggebrand. En ze waren vol van de Heer, vol van zijn woord. Hij is opgestaan. Hij is opgestaan, want de schrift werd hun geopend. En dat is de Heer doet dat. Hij brandt je hart als het ware open. De warmte van de Heilige Geest brandt alle ongeloof en alle droefheid weg. Amen. En dan zegt de Heer Jezus in Matteüs 13... Goed, dat kan ik ook overslaan, zegt hij, dat hij spreekt in gelijkenis, omdat de mensen niet zien, ook al zien ze, niet horen. Soms willen mensen helemaal niet horen. En dan zegt hij, hun hart is vet geworden. Dan moest ik aan denken, dat stukje Matteüs 13, dat de mensen eigenlijk ziende niet zien en horende niet horen, omdat ze eigenlijk onverschillig zijn naar de Heer Jezus toe in die tijd. Er was een deel wat geloofde, maar er was een veel groter deel wat onverschillig was. En dat deed me een beetje denken aan die mensen die uitgenodigd werden. He, die werden uitgenodigd voor het feest. Kom naar het feest, kom naar het feest. Nee, ik kan niet komen, want ik heb een vrouw getrouwd. Kom, het feest is, kom, je bent uitgenodigd voor het... Nee, ik kan niet komen, want ik heb een span ossen gekocht. Nee, ik kan niet komen, want mijn werk. Er zijn zoveel redenen om... En ik, ja, maar dat zou ik nooit doen. Als ik uitgenodigd word voor het grote feest in de hemel, dan ben ik klaar. En dan denken wij, dat grote feest, en daar gaat het ook over. Maar het gaat, de Heer Jezus wil gemeenschap met ons hebben. Hij wil elke dag met ons feesten en hij nodigt ons uit. Hij komt tot mij. Ik leid je, ik laat je de weg zien. Nee, ik heb even geen tijd, want ik moet de krant lezen. Dan denk je, ja, een onzinnige opmerking. Ja, maar die dingen gebeuren dagelijks. Dat we soms kiezen voor een ander iets dan tijd nemen voor de Heer. Misschien gebeurt het u niet, maar ik spreek uit ervaring. Ik weet dat het gebeurt en dan merk je dat er een afstand ontstaat tussen jou en de Heer. Het gaat zo heel makkelijk. En daarom geloof ik dat dit ook van de Heer is, dat hij zegt van heb een opmerkzaam hart. Luister naar wat ik zeg, want ik wil je leiden. Ik ben die zachte stem achter je die zegt elke kant je op moet gaan. Laat je nou niet steeds wegtrekken. Laat nou niet steeds je hart verhard zijn. En ik geloof dat hij tegen ons zegt met dezelfde liefde in zijn hart als toen hij tegen de discipelen zei. Want hij wilde ze leren. Ze moesten ook klaargemaakt worden daarvoor het ontvangen van de Heilige Geest. En daarna in Matteüs 13 heeft het ook over dat zaad wat gezaaid wordt. Daar hebben we ook vaak over dat het tussen valt op steen. En de mensen die horen het woord, maar ze begrijpen het niet. En het is weg, het wordt weggepikt door de vogels. En dan denk je, ja, maar ik begrijp ook heel veel niet. Maar het zijn twee verschillende soorten begrijpen. Hè? Als je denkt, nou, begrijp het niet hoor. En je bent er onverschillig onder, dan denk ik, begrijp het niet. Maar laten wij een andere manier van niet begrijpen hebben. Want we begrijpen heel veel niet. Maar als je het niet begrijpt, Salomo begreep ook heel veel niet. Hij wist niet in te gaan en uit te gaan. Hij wist heel veel dingen niet, dat gaf hij toe. En daarom zei hij, Heer, geef mij een opmerkzaam hart. En dat niet begrijpen, dat is een nederige niet begrijpen. En je zegt, Heer, ik begrijp het niet, maar ik wil het begrijpen. En dat is niet het zaad wat op de stenen valt. Want dat zaad wat op de stenen valt is een begrijpen van, nou, pst, ze zoeken het maar uit, ik begrijp het niet. En, weet je wel, die houding. Maar laten wij niet zo'n houding hebben, maar laten we zeggen, Heer, geef mij een opmerkzaam hart. Ik wil begrijpen wat u zegt. Amen. En het andere zaad dat viel tussen de doorns. En de doorns verstikten het. De zorgen van het leven, soms droefheid of rijkdom of de begeerte van het leven kunnen het zaad verstikken. Dat is wat er ook staat. Maar laten wij dat niet gebeuren. Laten wij die hardheid niet over ons komen. Laten wij ons niet verstikken door het onkruid en de distels. En dan heb ik hier nog een stukje van broeder Brennan. Die zegt van de prediking. Heb ik al eerder gelezen misschien. Andere prediking, Gods enige plaats van aanbidding. Kan je helemaal zien. Maar vriend, luister. We moeten in de tegenwoordigheid van de zoon liggen. Hij heeft dan een prediking die gaat over het graan. Tegenwoordigheid van de zon. En de zon is het type van de zoon. We moeten in de tegenwoordigheid van de zoon liggen. We moeten worden gerijpt. Ons geloof is niet rijp. Verstandelijk horen we de boodschap die God ons gegeven heeft. En we zien de tekenen die hij ons heeft getoond. En ze zo door de Bijbel heeft bewezen, maar oh, wat heeft de gemeente het nodig om in zijn tegenwoordigheid te liggen. Zodat het teer wordt, dat het zacht wordt, dat we ontvankelijk worden. Totdat het teer wordt in het hart, aangenaam wordt in de geest, zodat het zich kan onderdompelen. Dat is wat we moeten doen. Heer, maak mij zacht, dat die hardheid, want soms hebben we het hier allemaal, we hebben het allemaal op een rijtje staan. We kunnen het uitleggen als er misschien een quiz wordt gehouden. Dan halen we misschien allemaal wel een 10. Want we weten het allemaal heel goed. Maar toch kan je verhard zijn in je hart. Toch kan je eigenlijk niet het gevoel of de gevoeligheid voor de Heilige Geest hebben. En dat is wat we moeten doen. In de tegenwoordigheid, in de warmte van de Heer Jezus te liggen. In zijn tegenwoordigheid te liggen. Zodat je teder wordt, dat je zacht wordt. Dat je ontvankelijk wordt. De zaak is deze, u moet de mensen vertellen de Heer Jezus te zoeken. En leg u dan helemaal in zijn tegenwoordigheid. Bemin hem gewoon. Gewoon liefde met de Heer Jezus. O Heer Jezus, Zoon van God, ik houd van u. Maak mijn hart teder, Heer. Neem alle vuilheid en de liefde van de wereld weg. En laat me heilig leven voor u in deze tegenwoordige wereld. Amen. Dus heb ik nog een paar teksten. Maar dat is het. We moeten liggen in de tegenwoordigheid van de Heer Jezus. Geef me een opmerkzaam hart, Heer, maak mij zacht. Amen. Ik moest denken aan het leven van Saul. Dat Saul uitgekozen werd. En in het begin was hij heel nederig. Toen Samuel hem wilde zalven, de Heer had gezegd, dit is de man. Israël wilde een koning. Dat zei Samuel, of de Heer zei tegen Samuel, dit is hem. En dan zei Samuel dat hij hem wilde zalven tot koning. En Saul zei, ik ben maar van een hele kleine stam. Stam Benjamin. En het geslacht waar ik uitkom is het kleinste van de stam. En mijn familie is totaal onbekend. Dus hij was heel nederig. Dat was het begin. Maar dan zie je toen hij koning werd, dat hij langzaam zijn eigen ideeën had. Dat er als het ware een soort verharding begon op te treden. En hoe kwam dat? Omdat hij zijn eigen gedachten boven God stelde. En we zien in de Bijbel dat hij op een gegeven moment moest offeren. Dat Samuel had gezegd, wacht, hè, tot de profeten zou zijn, wacht. Maar het duurde te lang en hij dacht van, nou, het volk gaat straks weg. En hij was eigenlijk had hij een stuk eigenbelang in zijn hart. En hij begon te offeren. En toen kwam Samuel. En Samuel was boos en zei ook nog dat het koninkrijk van hem weggenomen zou worden en een ander gegeven zou worden. Saul kreeg langzaam van hart, van een nederige jonge man, kreeg hij langzaam een trots in zijn hart. Toen hij Agag en alle Amalekieten moest doden, deed hij dat niet. Hij nam Agag mee, hij nam de beste van de... En had een heel mooi verhaal en zei, dat kunnen we offeren. Maar nee, God had gezegd, uitroeien. En dat is niet fijn om een volk uit te roeien, maar dat volk was een typering van het kwade. Dat volk had ook allerlei mensenmoorden gedaan en mensenoffers en allerlei verschrikkelijke dingen. En het was Gods oordeel en hij moest dat uitvoeren. Maar nee, hij spaarde de koning, want daar kon hij mee pronken. Kijk eens, ik heb de koning van de Amalekieten. Er kwam steeds meer trots in zijn hart. En er kwam ook steeds meer hardheid in zijn hart. En laat ons dat niet overkomen. Ik denk, ja, dat gebeurt mij niet. Nee, maar we zijn mens. Saul was een mens en wij zijn mensen. Je kan zo makkelijk in hele korte tijd kan er een hardheid optreden in je hart. En toen hij die trots werd op een gegeven moment zo erg dat hij jaloers werd. Want er kwam een ander in zijn leven, David. En ze begonnen allemaal te juichen. Saul heeft zijn duizenden verslagen en David zijn tienduizenden. En Saul werd woedend. Hij werd boos. Er staat, en hij probeerde hem van die dag te doden. En dat was trots, jaloersheid. En hij verdween steeds meer, of moet ik anders zeggen, er kwam steeds meer hardheid in zijn hart. De afstand tussen Saul en God werd steeds groter. Het was niet Gods schuld, het was zijn schuld. God had hem uitgekozen. En hij was nederig in het begin, maar hij werd steeds, trots kwam binnen. En je kan door trots, door jaloersheid, door begeerte, hè, Biliam bijvoorbeeld, moest ik ook aan denken, Biliam verlangde naar geld. Dat ze zeiden, kom. En God had gezegd nee, want hij had een profetische gave, maar zijn hart was niet goed. Die gave was goed, want het was Gods gave in de man. Maar hij viel voor rijkdom. En zijn ogen werden verblind toen hij toch op weg ging. En hij kwam ergens en er stond een engel met een zwaard die hem wilde doden. Maar hij zag die hele engel niet. Die ezel zag die engel, die ging aan de kant. En hij sloeg die ezel, maar hij zag die ezel niet. Hij was gewoon blind, omdat er hardheid in zijn hart was. Hij was op zoek naar rijkdom en dat brengt hardheid. Dat brengt geen opmerking. Hij zag helemaal niks. Hij merkte die engel niet op. Pas op het laatst, toen die ezel de derde keer ging liggen en begon te spreken. En dat hij niet eens opmerkte dat die ezel sprak, want hij begon terug te praten. Totdat hij in één keer die engel zag. En er stond een engel die hem had willen doden. Die ezel had hem daarvoor behoed. Maar dat was de blindheid van Biliam. Doordat hij verblind was door geld. Een hard hart. Trots, wat ik zeg. Jaloersheid. Of droefheid. Kan je verblinden? Kan je dat je de dingen van God niet meer ziet zoals je ze moet zien? Amen. En dan als laatste... Het is 8:45 bijna. Als laatste wil ik een bekend stukje voorlezen, ook uit de prediking. Waarom worden de mensen zo heen en weer geslingerd? Oh, moet ik dan weer... Kan die nog terug? Of moet die weer opnieuw opgezet worden? Sorry. En ze namen Aaron's staf en legden Aaron's staf, dat is het verhaal van het Oude Testament, dat de staf van Aaron, om te betuigen, om een betuiging te laten zien, werd de staf van Aaron in het Heilige der Heiligen gelegd. In het Heilige der Heiligen, daar was de Shekinah heerlijkheid van God. Dat was zijn tegenwoordigheid. En die staf die werd daar gelegd in de tegenwoordigheid van deze heilige plaats. En toen men dat deed, vormde deze in één nacht tijd knoppen. En bloeide hij en bracht amandelen voort. In één nacht tijd, denk het u in de tegenwoordigheid van God. Deze oude, dode staf vormde, toen hij daar in de tegenwoordigheid van God lag, knoppen, bloeide en bracht amandelen voort. In één nacht. Wat was het dan? Wat voor soort staf was het? Het was een staf van een amandelboom. Daar had hij hem afgehaald, Aaron. De stok kwam van een amandelboom. En u bent als een stok, u bent een menselijk wezen, genomen van de tak van het mensdom, wat Gods geschapen zoon in de beginne was. U mag gevallen zijn, dood, vervreemd van God, maar door de schepping werd u geschapen om een zoon van God te zijn. Dat is ons doel. Dat is waarom we hier zijn, om een zoon en een dochter van God te zijn. U mag opscheppen, en een beetje bravoure, en hier buiten in de voorhoven gerespecteerd en geëerd worden. Maar als u ooit in die heerlijke plaats komt, weggeborgen bij God, zult u voortbrengen wat u wordt verondersteld te doen. Dat is zoals God u bedoeld hebt. Als je komt in de tegenwoordigheid van God, dan valt al het vleeselijke van je af en zal je voortbrengen waarvoor je bestemd bent om te doen. En een stukje verder is een andere. Amen, dat moest ik ook zo denken. In die tegenwoordigheid is die takken worden zacht. De Bijbel spreekt ook ergens anders over het teder worden van takken. Als takken zacht worden, dan lopen ze uit. Want een stok of een boom zie je geen, je ziet geen appel aan een stam. Een appel hangt aan een takje. En de tak heeft een twijgje. En dat appel hangt gewoon aan iets wat flexibel is. Zacht, het bot uit. Dat zie je ook als je een boom ziet uitlopen of een bloem. Dan zie je die takjes waar die knop aan zitten, die zijn flexibel, die gaan heen en weer. Dat is niet een harde stok. Maar die harde stok werd ook zacht teder in de tegenwoordigheid van de Heilige Geest. In de tegenwoordigheid van de Shekinah heerlijkheid. Werd zo zacht, die stok, dat die vrucht begon voor te brengen. Amen. En dan zult u voortbrengen wat u wordt verondersteld te doen of te zijn. En laten we zo zeggen, Heer, maak me zo zacht, Heer. Geef me een opmerkzaam hart. Laat alle hardheid weggaan, Heer. Dat ik het niet opmerk wat u doet. Of dat ik het niet zie wat u doet. Amen. Maar laten we gewoon. En ik dacht ook, dat is een laatste gedachte. Dat is iets wat altijd bij me terugkomt. De Simon de Farizeeër en die publieke vrouw. Een zondares staat er in de Bijbel. En dan zie je het grote verschil. Simon de Farizeeër had de Heer Jezus uitgenodigd om een beetje de draak met hem te steken. En dan zat de Heer Jezus zonder gewassen voeten. Hij gaf hem geen kus, zegt de Bijbel. Hij waste zijn voeten niet, met andere woorden, hij toonde geen respect. Niet eens als mens. Want alle andere mensen die er aan lagen, die waren de voeten gewassen, hadden een kus gekregen, hadden olie gekregen. Maar daar zat de Heer Jezus, de Zoon van God. En hij in zijn hardheid, in zijn trots, in zijn waardigheid als Farizeeër, liet hem daar als het ware met stinkende voeten liggen. En er kwam die vrouw, een hoer, die haar geld verdiend had op een manier die eigenlijk niet mocht. Want de Bijbel zegt, een hoer zou gestenigd moeten worden. Maar zij zag hem en zij herkende hem, dezelfde herkenning die Petrus had. Dat hij de Christus was. Dat hij de Zoon van God was, het Lam van God. En dat bracht zo'n berouw in haar hart. En ik vind het zo'n mooi beeld als je dan denkt dat zij die zalfolie kocht. En ik geloof dat ze die zalfolie gekocht heeft met het geld wat ze verdiend heeft. Met zondige dingen. Daar denk ik ook van. Maar dat moest ik aan denken dat onze zonde, als we daar berouw over hebben, dat het voor de Heer Jezus is als die geurige olie. Dat wij zijn onze zonde, als we daar spijt van hebben en zo'n berouw hebben, dat het dat berouwvolle hart eigenlijk, wat het resultaat is van die zonde, dat het als zalfolie is voor de Heer Jezus. En die olie die zij kocht, was eigenlijk het resultaat van het verdiende geld, van haar zonde. Snap je het beeld? En de Heer Jezus zegt van, ja, maar zij, hij vergaf haar zonde. Want toen zij binnenkwam, stond ze achter hem en waste ze zijn voeten met haar tranen. En toen droogde ze zijn voeten met haar haren. En toen zalfde ze zijn voeten met de belijdenis van haar zonde. En dat was een heerlijke reuk. En de Heer Jezus zegt tegen Simon, ik zit hier en je hebt mijn voeten niet gewassen. Ik zit hier en je hebt me niet gekust. Ik zit hier en je hebt me niet gezalfd. Maar deze vrouw, die heeft mijn voeten gewassen met haar tranen. Mijn voeten afgedroogd met haar haren. Ze heeft me gezalfd. En hij zegt tegen haar, je zonden zijn je vergeven. Dat was een teder hart, opmerkzaam. Ze was zo opmerkzaam dat ze daar van buiten zag dat hij daar binnen lag en dat ze hem een dienst wilde bewijzen. En ze was zo opmerkzaam dat ze weer, dit is de Christus, het Lam van God, wat voor mijn zonde zal sterven. Misschien had ze niet de hele openbaring, ik weet het niet. Maar er was iets, ze wist, ik moet daar zijn. Ik moet daar zijn, bij hem, aan zijn voeten. En zij zat er bij zijn voeten. En die waardige, trotse Farizeeër, die dacht dat hij alles op een rij, en misschien nooit een zonde gedaan had. Misschien was hij ook wel piekfijn. Ze konden hem van niks betichten. Maar hij had een hard hart. En hij besefte niet wie daar zat. Amen. En laten wij zo niet zijn. Laten we zeggen, Heer, geef mij een opmerkzaam hart. Geef mij een zacht hart. Heer, laat me zo in die tegenwoordigheid zijn van die Shekinah heerlijkheid van u. Dat die hardheid uit mij zo zacht wordt, dat ik vrucht draag. Dat ik eigenlijk dat voortbreng waar ik bestemd voor ben om voor te brengen. Want we zijn allemaal bestemd voor iets. We zijn iedereen, God heeft je in je gedachten. En we zijn bestemd, we hebben een doel. En soms komen we niet tot dat doel omdat er een hardheid over ons ligt. Of een onbegrip over ons ligt. Maar God wil dat we tot dat doel komen. En laten we in zijn tegenwoordigheid liggen. zodat we vrucht dragen en tot het doel komen wat Hij voor ons heeft. Zodat we kunnen oordelen tussen goed en tussen slecht. Amen. Mogen de Heer jullie zegenen. Dat was wat ik op mijn hart had. Misschien kunnen we staan en nog een paar liederen zingen. Misschien kunnen we dat lied zingen van Open mijn ogen. Open mijn ogen. Amen, yes Lord Jesus. Amen, laten we geloof in ons hart hebben. Geloof dat alles mogelijk is. Omdat degene die de broden vermeerdert in ons midden is. Die de storm stilt en de blinde ogen opent. Die uw hart kent. Open mijn ogen, Jezus, mijn Heer, zien. Open mijn ogen, opdat ik u zien kan. Open mijn oren, opdat ik uw stem hoor. Open mijn hart, Heer, opdat ik Amen. Yes, Jesus. Amen. Open mijn ogen, opdat ik u zien kan. Open mijn dat ik uw stem hoor. Amen. Open mijn hart, Heer, opdat ik gehoorzaam. Amen. Open mijn ogen, Jezus, zodat ik u zie. Amen. En soms kunnen de complexen in de weg staan. Amen. Soms zijn er gewoon complexen die zorgen dat je de Heer niet ziet. Die complex zit ervoor. Amen. Soms zit er onvergevingsgezindheid. Dat er iets in je hart is, een wrok tegen iemand dat je die niet vergeeft. Want jou is kwaad aangedaan. Maar die onvergevingsgezindheid maakt een hardheid in je hart. Amen. En zet jezelf als het ware vrij door te zeggen, Heer, help mij. Ik wil gewoon die en die vergeven. Help mij, Heer. Dat er een vergevingsgezindheid in je is. Heer, ik heb complexen en ik kan me er zelf niet van verlossen, maar ik leg mijn complexen op het altaar. Soms moet je gewoon de moed hebben om te zeggen, Heer, hier hebt u het. De Heer zegt niet tegen jou, bevrijd jezelf ervan. Hij zegt, ik bevrijd je ervan. Maar wij moeten gewillig zijn om het aan hem over te geven. Om te zeggen, Heer, hier hebt u het. Als je verslaving in je leven hebt, hoef je er zelf niet van te bevrijden. Ik kon mezelf niet bevrijden. En de Heer zegt, ik doe het voor je. Maar wij moeten gewillig zijn om het aan hem over te geven. Amen. Dat geldt voor zonde, ziekte, complexen, trots, jaloersheid. Er zijn zoveel dingen die in de weg kunnen staan en een hardheid in je hart veroorzaken. En maar geef het gewoon over aan de Heer. Luister naar die zachte, stille stem in je hart. Dat er een blijdschap in je hart komt. Dat je vrij bent. Ik denk, maar ik heb nooit geweten dat er zo'n vrijheid was. Open mijn ogen. Wil Jezus mijn Heer kan, opdat ik u zien kan. Yes, Lord Jesus. O, open mijn oren. Yes, Lord. Opdat
dat ik uw stem hoor. Open mijn hart in, opdat ik, oh, amen, yes, Lord, laat nog een keer zingen. Oh, open mijn ogen, wil Jezus mijn Heer zien. Open mijn ogen, opdat ik u zien kan. Mijn oren, opdat ik uw stem hoor. Open mijn hart in, opdat ik gehoorzaam.
Amen, laten we in gebed tot de Heer gaan en als u uw hand wil opheffen naar hem. Amen. Zeg gewoon, Heer, open mijn ogen, Heer. Misschien zijn onze ogen geopend, maar ik geloof dat we meer kunnen zien. Amen. Amen. Soms kan er zo'n dufheid over ons hangen, zo'n deken over ons heen, dat we niet zien zoals we zouden moeten zien. Heer Jezus, Vader, u hebt deze woorden gehoord en Heer, uw woord is er vol mee. Vader, dat u ons onderwijzen wil, dat u ons raad wil geven, dat u die stem die achter ons spreekt, welke de weg die we moeten gaan. Heer, dat u niet wil dat we afwijken naar links of rechts, maar dat we een vaste tred hebben, dat onze ogen op u gericht zijn. Vader, dat is ook ons verlangen, Heer. Ons verlangen is dat we roepen het uit tot u. Heer, geef mij een opmerkzaam hart, opdat ik kan oordelen tussen goed en kwaad. Heer, geef mij een nederig hart. Geef mij een hart wat gevuld is met uw Heilige Geest, Heer. Heer, geef mij een hart, Heer, wat in de tegenwoordigheid ligt van uw Shekinah-heerlijkheid. Dat het zacht wordt en vrucht draagt. 30-voudig, 60-voudig, 100-voudig, Heer, tot uw eer. Opdat we leven, Heer, voor u, waar we voor bestemd zijn. O, Heiland, dat is ons verlangen. Vergeef ons, Heer, als er een hardheid optreedt. Als er een laagje eelt over ons heen komt, dat we niet opmerken. Vader, maar dat is wat we willen doen, Heer. En al onze complexen, Heer, alles wat ons hindert, Vader. Alle gedachten, alle gevoelens die hinderen, Vader, leggen we aan uw voeten. Heer, zoals die vrouw, Vader, die zondares, Heer, dat er gesproken werd, zondares, want ze had zonde. Maar ze had berouw over haar zonde. Heer, ze kocht van die zonde, Heer, dat geld kocht ze een heerlijke olie. En dat was het berouw van haar hart, Heer, wat een lieflijke reuk is in uw aangezicht, Heer. Zo komen wij ook, Vader. Heer, en we willen uw voeten wassen, we willen uw voeten afdrogen, we willen u zalven, Heer. We willen een opmerkzaam hart hebben, we willen teder zijn. We willen gelovig zijn, Heer. Niet ongelovig en hard, maar gelovig, omdat we weten dat u die God bent die 5000 mannen voedde, Heer. Dat u die God bent die de storm stilde, die over de wateren liep. Dat u die God bent die de bezetenen van Gadra weer zijn verstand teruggaf en die demonen uitwierp en hem vrijzette. Heer, dat hij gewoon bij zijn volle verstand was en in de Decapolis en die omgeving getuigde van wat u voor hem gedaan had. Dank u, Heer, dat u die God bent, de levende God. Heer, en we willen dichter bij u wandelen. Heer, wilt u ons ook vertellen, Heer, hoe we moeten gaan, Vader. Heer, dat we, als we geen doel in ons leven hebben, dat we een doel krijgen en dat we weten wat uw doel is met ons. Zegen mijn broeders en mijn zusters, Heer. Spreek tot de hart, Heer. U bent een naprediker. Als we naar huis gaan, dat we die zachte, stille stem horen in ons hart. Dit is de weg die gij gaan moet. Vader, zegen en ieder, Heer. O, Heer, verheerlijk uzelf. Vader, ik beleid ook, Heer, dat er soms zo'n hardheid en lauwheid over mij komt, Heer. Heer, dat ik niet zo gevoelig ben als ik zou moeten zijn, Heer. Heer, dat er soms dingen in de weg staan en dat ik dingen, Heer, misschien mijn ogen dan dicht zijn. Maar ik wil zo graag anders zijn, Heer. Ik wil zo graag zo'n zacht hart hebben. Zo opmerkzaam zijn, Vader. Zo attent op u, dat ik, als ik die kleine trek in mijn hart voel, Heer, dat ik antwoord, Heer. Heer, die kleine trek voel om te gaan bidden, Heer, dat ik op mijn knieën ga. Die kleine trek om te lezen in uw woord, dat ik uw woord neem, Vader, en gemeenschap met u heb. Dat is mijn verlangen, Heer. Heer, het verlangen is dat u leeft in mij. En dat wij gestorven zijn, dat u leeft. En dat we alleen nog maar leven door het geloof in u. Heb zo uw weg, Heer Jezus. Zegen elke broeder, elke zuster. Heer, ga mee, Vader. En ik dank u dat u dat doet, Heer. Halleluja. Heer, geef zo'n zachtheid in elk hart, Heer, dat we u toelaten. En dat we het alles overgeven aan u. In Jezus' naam. Amen. Amen. Heeft iemand nog een lied? Hoe gaat het? Ik ken hem niet. The center of my heart. Center, Jesus be the center of my... Ja? Ik weet niet, Fem, heb je die? Ik weet niet of ik die goed kan zingen hoor, maar goed, mijn hart meezingen. Jesus be the center. Even een beginnetje. In things to do. My desire to see things to do. Everything is placed in front of you. Though it's not my desire to see it go that way. Strength I can replace. The center of my life. You're the reason why I can live more abundantly. Let there be nothing, nothing placed before you. Plain view. I want to do everything through. Amen. The center of my life. Yes, Lord. In my day with prayer, you have never failed to meet me there. Yes, Lord. Right. You alone, Lord, please come and rule upon this throne. So dead in this life of mine,
I can feel your presence
all the time. The center of my life. You're the reason why I can live more abundantly. Let there be nothing, nothing placed before you. I can see you in plain view. I want to do everything through Christ. The center of my life. Vers 2 nog een keer. Pray with prayer, you have never failed to meet me there. And all the other things of life seems to work out right. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Lord, please come and rule upon this throne, so that in this life of mine, I can feel your presence all the time. The center of my life, and you're the reason why. I can live more abundantly. Let there be nothing, nothing placed before you. so I can see you in plain view. I want to do everything through Christ, the center of my life. You are the center of my life. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Why? I can live more abundantly. Let there be nothing, nothing placed before you, so I can see you in plain view. I want to do everything through Christ, yes. The center of my life. Amen. Amen, dat is een mooi lied zeg. Amen, dat geeft precies eigenlijk weer waar het over gaat. Dat u het centrum bent, het middelpunt van mijn leven. Want door u kan ik meer overvloedig leven. Laat er niets, niets die plaats innemen. Niets tussen u en mij instaan. Dat ik u daar zie. Want ik wil alles wat ik doe, wil ik doen door Christus. Het centrum van mijn leven. Amen, my eyes are fixed on you. Yes, a fixed purpose. Amen, op Jezus Christus. Amen, laten we... Stefan, misschien wil jij met ons danken. Amen. Amen, dank u Jezus. Yes, Lord. Amen. Halleluja. Amen. Yes, Lord. Amen. Ja, Vader. Move with your Holy Spirit. Yes, Lord. Amen. Amen. Yes, Lord. Dat u de levende God bent, Heer. Yes. Amen. Amen. Yes, Lord. Amen. Amen. Yes, Lord. Amen. Ik was laatst te zingen, I love you, Lord. I love you, Lord. En dan met een blij gemoed naar huis. Amen. Ga met geloof. Dat de Heer met u meegaat. En dat er niks tussen u en hem in staat. Dat alle dingen mogelijk zijn. I love you, Lord. Never fails me.